all the time.
All day.
Am I wish I did? Waarom zeg ik dit? Nou, we hadden net even over getuigenissen. En ik zal er kort een paar dingen vertellen, heel kort. Omdat wij ook heel veel mooie dingen meemaken, José en ik, in ons gezin, CQ-familie. Ik heb al even verteld, begin dit jaar, toen ik hier vorige keer was, dat mijn broer, mijn jongste broer, vorig jaar zijn leven aan God heeft gegeven, na 35 jaar. En ook zijn vrouw is tot bekering gekomen. En 4 november mag ik ze gaan dopen.
Amen.
Halleluja. In een gemeente waar ik ook spreek, in Rijswijk, daar komen zij nu. En ze hebben ook gevraagd om een zegen over de muur te vragen, want ze zijn wel getrouwd voor de wet. Maar niet voor God uiteindelijk. Dus ze hebben ook het verlangen en de behoefte om een zegen te vragen. Dus het gaat een hele feestelijke dienst worden. En misschien wordt er nog een schoonzus van hun ook gedoopt. Dus ja, God is zo mooie dingen aan het doen, ook in hun leven. Dus dat zal voorzien en mee mogen maken en heel dichtbij betrokken zijn. Maar wat ook mooi is, en dus nog wat dichterbij eigenlijk, is dat van de zomer op de camping en de battles waar wij altijd naartoe gaan, onze schoonzoon zijn leven aan God heeft gegeven. Begin 30, echt ervoor gekozen om zijn leven aan de Heer te geven. Ik ga niet het hele verhaal vertellen, want dat gaat veel te veel tijd kosten. Ik ben nogal gedetailleerd soms. Hoor ik iemand zeggen. Nee, het is echt een wonderlijke manier, want hij geloofde dat God bestond. Hij geloofde dat Jezus aan het kruis was gegaan, dat het allemaal had plaatsgevonden, dat geloofde hij echt. Maar er was één ding, hij geloofde ook dat het niet voor hem was. Hij dacht, het is niet voor mij, want ik ben een slechte jongen geweest, ik heb altijd gegamed. Hij was echt een gamer, s'nachts zat hij te gamen met hele... hele agressieve spellen. Maar uiteindelijk heeft God hem op een bijzondere manier geraakt tijdens een jeugdsamenkomst. En het is zo wonderbaar gelopen. Er kwamen mensen naar hem toe op één dag die hem vroegen of ze met hem mochten bidden. En we zijn dus zeer, zeer dankbaar dat dit heeft plaatsgevonden. Ze gaan nu samen met zijn vrouw en zoon, zijn jongste dochter, naar de gemeente. En we zien zulke mooie veranderingen. En ook in zijn werk ervaart hij, want hij was al gaan bidden voor dingen, voor zijn werk, en hij is zelfstandig kok. En het ging eerst dan best wel moeilijk, maar hij merkte steeds meer en meer dat God hem leidde, dat God hem gewoon opdrachten gaf, dat God hem gewoon deuren opende. En soms belde hij naar een plek, omdat hij dan in nood was en weinig inkomsten had, dacht hij, misschien moet dat heen gaan. Maar eigenlijk wilde hij dat niet, want hij wilde een keer naar een eetcafé zich aanbieden en zei, misschien, hij zei, ik wil eigenlijk helemaal niet in een café komen. Dat is gewoon niet geen goede omgeving. En God opent opeens deuren. En geweldig mooi om dat allemaal te zien meemaken. En wat de bediening betreft, New Life Ministries, waar ik dus vanuit mijn roeping mag uitoefenen, gebeuren mooie dingen. God opent nieuwe deuren, nieuwe plekken waar ik mag spreken. Onder andere in Meidrecht, een gemeente waar ik mag spreken sinds kort. Ik ben in juli al geweest, ik zal er in december nog een keer zijn. Er staat zelfs een afspraak al voor april van het volgend jaar. Dus ik weet, de Heer plant meestal volgens mij zover vooruit. Maar goed, dingen gaan zo. Het bijzondere is dat, ik weet niet of ik dat al een keer verteld heb, want volgens mij ben ik toen sindsdien niet meer geweest. Maar op 14 juli heeft er een opname plaatsgevonden. Ik was gevraagd of ik wilde spreken voor de Groot Nieuwsradio. Dus ik heb... Sorry? Daar stond ik niet. Want ik had niet meer kunnen vertellen. Nee, maar dus een radioopname heeft er plaatsgevonden bij Transworld Radio. Maar het wordt ook uitgezonden bij Groot Nieuwsradio in november. Het is heel bijzonder, ik had het nooit verwacht. Ik heb er niet voor gebeden, maar opeens krijg ik een mail. Hans zou een keer wat willen spreken voor Groot Nieuwsradio. En het is dan 5 korte meditaties van een kwartier. En er wordt een hele week uitgezonden in november in een week. En s'avonds wordt herhaald. En dan Transworld Radio, die zendt het uit als een podcast op hun website. Oh, ja. Dus dan gaat het naar 160 landen waar allerlei Nederlanders wonen. Dus ja, ik ben echt verbaasd hoe God op die manier weer deuren opent en dingen leidt. En daar zeer dankbaar voor. En ja, wie weet wat God er allemaal niet mee gaat doen. Het mooie is van vanmorgen dat er zijn al heel veel woorden gesproken, getuigenissen gegeven en gebeden gesproken die eigenlijk ook best aansluiten op waar ik het vanmorgen over wil hebben. En ook dat is Gods leiding. Ik heb een klein beetje een thema doorgegeven, maar ze wisten natuurlijk niet waar het over zou gaan. En ik wil met u lezen een aantal versen uit Jozua, Jozua 3. Jozua 3 vanaf vers 13. Jozua 3 vanaf vers 13. Oké. Daar staat het volgende. Want het zal gebeuren zodra de voetzolen van de priesters, die de ark van de Heere van de hele aarde dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt. Namelijk het water dat van bovenaf vloeit, het zal blijven staan als een dam. En het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren, aan de rand van het water, de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden, al de dagen van de oogst, bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Het bleef staan als een dam heel ver weg bij de stad Adam, die naast Sartan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte, de Zuidzee, stroomde, verdween. Het werd afgesneden. En toen stak het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond van de Heer droegen, stonden op het droge in het midden van de Jordaan, onbewegelijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. Wauw. Een geweldig mooie geschiedenis. En dit gaat in eerste instantie uiteraard over Israël. Dat wil ik erbij vermelden. Het volk moest dus het beloofde land intrekken, Kanaan. En een wonderbare geschiedenis is wat had God het beloofd aan Mozes. Maar door ongehoorzaamheid van Mozes mocht Mozes zelf niet het beloofde land in. En kreeg Jozua de opdracht om het beloofde land in te trekken. En daar wil ik vanmorgen bij stilstaan, want je zou kunnen denken, oké, leuk, mooie geschiedenis, prachtig. En er zijn ook mensen die al zeggen van, ja, weet je, het Oude Testament, dat is mooi, maar het gaat vooral om het Nieuwe Testament. En dat is deels waar, maar ook deels niet waar. Want het Oude Testament is altijd een volledige heenwijzing naar onze Jezus Messias. En ook dit verhaal gaat eigenlijk over Jezus, over de Messias, over God, zijn Zoon. Nou, nu, ik geef een paar dingen even aan u door, gewoon omdat u een beetje weet van oké, wat betekent dit verhaal inderdaad dan? Nou, de ark was gemaakt van acaciahout, bedekt met goud en bevatte manna, de staf van Aaron en de 10 geboden. De ark vertegenwoordigde de aanwezigheid van God en was Israëls heiligste bezit. De staf van Aaron was een teken dat zijn familie door God was uitgekozen om het werk van priesters te doen. En de staf van Aaron wees ook vooruit naar de komst van onze grote hoge priester Jezus. De staf van Aaron ontkiemde niet alleen, maar er groeide ook amandelen uit. Bijzonder, hè? Het was helemaal los, het was gewoon een losse staf. Maar er groeide amandelen uit. Wauw. Dus er was nog steeds leven in die staf, zou je kunnen zeggen. De ark was een beeld van het persoon en het reddende werk van Jezus Christus. Het manna in de gouden schaal vertegenwoordigde het levensonderhoudende voedsel dat God zijn volk in Christus geeft. En ik heb een thema boven de preek gezet, maar ik kan er eigenlijk allerlei soorten thema's boven zetten. Wat is uw Kanaan? Wat is uw beloofde land? Maar ja, je kan er ook voor zetten, of boven zetten, de Heer gaat voor u uit, ten alle tijden. En ik wil zeggen, Wim, morgen, de Heer gaat voor je uit. Ja, nu vandaag al, hij gaat altijd voor je uit. Maar hij gaat voor je uit. Die ark staat symbool voor het feit dat God voor het volk uitging. En dat is zo bijzonder. Er zitten zoveel betekenissen in, ook voor ons vandaag. En de ark van het verbond, deze ark, wordt vervangen door Gods nieuwe verbond. De ark van het verbond verdween ergens voor of tijdens de Babylonische invasie van Jeruzalem in 586 voor Christus uit de Joodse tempel. Jeremia had daarover geprofeteerd. En als jullie in die tijd in aantal toenemen en dit land weer zullen bevolken, zal niemand meer over de ark van het verbond met de Heer spreken. Staat er in Jeremia 3 vers 16. Al voor de tijd van Jezus openbaart de profetie van Jeremia dat er in de toekomst geen behoefte meer zou zijn aan de ark van het verbond. God had een beter verbond dat hij in werking zou laten treden. Het nieuwe verbond in zijn Zoon Jezus Christus. Halleluja. Dus die ark vertegenwoordigt uiteindelijk en wijst ook heen naar Jezus Christus die altijd voor ons uitgaat. Maar ook altijd met ons mee is. Maar er zit veel meer in dit verhaal wat we eruit kunnen halen. Want als je dan leest, in het begin van Joshua 3, dan geeft God dus die opdracht aan Joshua en zegt, ga het beloofde land in, want ik heb het je gegeven. Hé, dat is dus een belofte, ik heb het je gegeven, zegt hij, maar ze hadden het nog niet. Dat is een belofte en het volk moest uiteindelijk dus stappen van geloof zetten. En dan zegt hij, ik heb het je gegeven, maar God vertelt er niet bij hoe ze het beloofde land moeten ingaan. Ja, ze moesten de Jordaan oversteken. Ze zeggen, hoeveel schepen lagen er in de Jordaan om even over te steken? Was er een pontje of zo ergens? Dat ze konden oversteken naar de Jordaan, naar het beloofde land? Nee, dat was er niet. Nee. Dat vroeg geloof van het volk. En het volk en de priesters moesten geloof hebben. Dus ze staan daar eigenlijk voor de Jordaan en God zegt, neem het in bezit. Ja, hoe dan, heer? Moet ik zwemmen? Misschien konden de meesten niet eens zwemmen. Heeft u een paar bootjes? Heeft u een paar, tegenwoordig noemen ze dat peddelen, geloof ik, op zo'n surfplank? Dat was er allemaal niet. Hoe moeten wij dan de Jordaan oversteken? Nou, er was een stap van geloof voor nodig. Ja, je kon ook niet vliegen, nee, ze konden ook niet vrouwen, nee. Er was geloof nodig, geloof, en dat de priesters de opdracht kregen, ze moesten hun voeten in het water gaan zetten. Dus wees niet bang voor natte voeten, als je soms een stap van geloof zet. Petrus zette een stap van geloof toen hij Jezus op het water zag lopen. En die priesters, die moesten met hun ark op hun schouder, moesten zij een stap in het water zetten. En het water was hoog, de oevers waren overstroomd al. De oogst was in feite al in bezit genomen. Dus we moesten een stap van geloof zetten. Het zijn momenten in ons leven dat u misschien niet weet welke kant u op moet. En misschien daar staat voor uw eigen Jordaan en zegt, maar hoe moet ik nu verder? En zegt de Heer, zet een stap in geloof. Zet een stap in geloof vooruit. Vooruit. Dat is onze opdracht. Wij kunnen wel denken van, Heer, God, u bent bij alles aanwezig. Ja, dat is waar. Maar hij vraagt van ons, zet stappen van geloof. Zet stappen van geloof. Weet u, tot dan toe werden ze overdag geleid door een wolk en 's nachts door een vuurkolom. Zo werd het volk geleid door de woestijn. Nu zou de ark hen de weg wijzen. Nu, in het nieuwe verbond, is het Jezus die de weg wijst. Hij is onze wegwijzer. Halleluja. En de ark neemt hier de centrale plaats in. De ark, met de priesters dalen met de ark af in het water van de Jordaan. En daardoor blijft het water op afstand staan, is de weg voor het volk vrij. En op een gegeven moment in mijn voorbereiding deed mij dat denken. Vond ik zo bijzonder. Neem dit beeld, probeer een beeld te vormen wat daar gebeurt. De priesters stappen met die ark het water in. De Jordaan in. Wat deed Jezus toen hij gedoopt werd? Op dat moment ging hij de Jordaan in. En werd hij gedoopt. De Johannes de Doper. De ark ging onder, ging het water in. En kwam daarna weer uit. Toen het volk gepasseerd was. Toen het volk weer op land was. Zij moesten blijven staan. En dit werd mij, bepaald dat het zo symbolische teken heeft. Dat ook Jezus uiteindelijk, de voleindiger van eigenlijk wat in de ark gebeurde, met de ark gebeurde, zelfs gedoopt werd. En uit het water opstond. Wauw, als een voorbeeld voor ons. En ik kom straks daar nog iets over terug om te zeggen. Dus de priesters gaan het water in. De ark gaat voor het volk uit. Jezus gaat voor ons uit. Zie, de ark van het verbond van de Heer van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. En de ark vertegenwoordigde de heerlijkheid en de aanwezigheid van de Heer. En het water was buiten zijn oevers getreden. En de Rode Zee stelt de dood van de Heer Jezus voor, waardoor we bevrijd zijn uit de macht van de zonde. Weet u, de Rode Zee, in de eerste periode in de Verenigde Woestijn moesten ze door de Rode Zee. Weet u, bijzonder was, toen vluchtten zij weg voor hun vijand, voor de Egyptenaren. Nu gaan ze door de Jordaan de vijand tegemoet. Het was wel een beloofd land, van melk en honing, waar het allemaal prachtig en mooi was, maar er waren ook vijanden. Soms kunnen we denken dat, oké, Heer, nou bent u altijd met ons en het gaat ons altijd goed, want de heerlijkheid van God vertegenwoordigt ons. Het is prachtig. Het is ook zo. Maar toch zijn er soms ook vijanden. En die vijanden, maar God had gezegd, ik ga alles in jullie handen geven. Ze zijn in feite al verslagen. Maar zij moesten in zijn geloof het land ingaan. De Dode Zee, weg van de vijand, weg van het oude leven, wegvluchtig of weg van hun eigen Egypte. En door de Jordaan, het nieuwe land tegemoet, Kanaan. Kanaan staat dus symbool, staat dus eigenlijk, kan is eigenlijk hetzelfde wat nu Israël is. Wauw. Nou, daarom zoveel strijd. Want er waren 7 volkeren die allemaal verjaagd moesten worden, overwonnen moesten worden. En binnen die volk, als er binnen die volkeren mensen waren die bereid waren om te buigen voor God en God te volgen, mochten ze zich aansluiten bij het volk Israël. Maar de rest moest verslagen worden. De rest moest verdwijnen, want het waren vijanden van God eigenlijk en vijanden van het volk. De Jordaan stelt de dood van de Heer Jezus ook voor, waardoor we in het hemelse land zijn gekomen. Het is een land van melk en honing. Een land waar het goed is. Een land waar veel vrucht is. Een land, dat horen we ook nu van Israël. Daar ben ik er één keer in Israël geweest. Ik hoop er nog een keer te gaan ooit. Maar toen we daar waren, zeiden ze ook, er is altijd vrucht. Er is altijd vrucht. Dus het land is zo rijk aan grondstoffen. Maar ook zo rijk dat ze geleid worden door God met veel wijsheid en kennis om dingen te produceren. Dat horen we nergens, dat lezen we nergens. Maar dat is wat je daar ook hoort. Het land voorziet ook heel veel andere volkeren en heel veel dingen die goed zijn voor andere volkeren. Wauw. Het land, Kanaan, innemen. Weet u de ware betekenis van het beloofde land? God gaf onze voorvader Abraham het land Kanaan tot een altoosdurende bezitting. Zegt Genesis 17. En in het Hebreeuws betekent het woord altoosdurend, nooit eindigend. En dan zul je misschien kunnen denken, Abraham moest verheugd zijn met dit. Met deze belofte. En God beloofde zijn afstammelingen een permanente plaats om te wonen. Voor zover als we konden zien, en het zou een eeuwigdurend gebied zijn. Maar het Nieuwe Testament vertelt ons dat de wereld vernietigd zal worden door vuur. Haar bestaan zal compleet gebrand worden, waarna de Heer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal brengen. Hoe kan Gods altoosdurende bezitting voor Abraham slechts een stuk onroerend goed zijn? Het is niet alleen het land. Abraham geloofde en zag ook in de geest, want Abraham keek met geestelijke ogen. Ook het beloofde land was weer een symbool voor iets heel anders. Het feit is dat dit beloofde land een symbool was van een plaats buiten deze aarde. En ik geloof dat Abraham dit in zijn geest wist. De Bijbel zegt dat terwijl Abraham verbleef in Kanaan, hij zich altijd een vreemdeling gevoeld heeft. Wauw. Wij zijn ook vreemdelingen op deze aarde. Dit Kanaan, dit land, nou dit is geen Kanaan, het is wel melk en honing, maar het is ook heel veel ellende en problemen. Maar ook dit land, het land waar wij wonen, dit gebied, deze wereld, is maar een tijdelijk moment. Wij zijn vreemdelingen hier. En Abraham ervoer zichzelf als een vreemdeling. En het was omdat Abrahams hart verlangde naar iets dat verder ging dan dat land. Want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is, zegt Hebreeën 11. Abraham kon de ware betekenis van de zegening met het land zien en realiseerde zich, deze plaats is niet het ware bezit. Het is slechts een illustratie van de grote zegening die eraan komt. Abraham begreep de ware betekenis van het beloofde land. Hij wist dat Kanaan symbool stond voor de komende Messias. Jezus zelf vertelt ons, uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien. En hij heeft het gezien en zich verblijd, zegt Johannes 8. De Heilige Geest stelde deze aardse vader in staat om verder te zien naar de dag van Christus. Hij wist dat de betekenis van het beloofde land een plaats was van rust en vrede. En zoals Abraham wist dat deze plaats van rust in Jezus Christus zelf is. Het is waar, de Heer Jezus is onze beloofde bezitting. We zijn van Hem, maar Hij is ook als het ware van ons. En God nodigt ons uit, Hij nodigt u uit om onze altoosdurende bezitting te verkrijgen door eenvoudig geloof. Wat is uw Kanaan? En waar ligt uw Kanaan? Weet u, het beloofde land was geen paradijs. Want ook dat was maar tijdelijk. Maar een strijdtoneel van wat, dat veroverd moest worden. En God waarschuwde Israël keer op keer dat er aan de andere kant van de Jordaan nieuwe uitdagingen waren. Als je een stap in geloof ergens in zit, zijn er altijd uitdagingen. Het is niet altijd inderdaad alleen maar halleluja. Ja, dat is het ook, want God is altijd met ons. En altijd zal Hij ons leiden. Maar er zijn ook uitdagingen als we stappen van geloof zetten. Want er waren 7 volkeren die verslagen moesten worden. En ik noem een paar typologieën, want die 7 volkeren staan eigenlijk symbool voor elk voor het type van de oude mens, van wie wij zijn. Want al die 7 volkeren hadden allerlei eigenschappen die we terugzien in ons oude mens, in ons oude vlees. Met andere woorden, ons oude vlees moest overwonnen worden. De 7 volkeren moesten overwonnen worden. Kanaan, Kanaanieten, dat was een van de volkeren, dat waren handelaren, koophandel. Ze verkwanselden alles. En ze wilden alleen maar zelf besturen en beschikkingsrecht hebben over hun eigen leven. Misschien kennen we dat wel. Je wil eigenlijk alleen maar eigen bestuur en zelfbeschikking hebben over je eigen leven. Ikker. De wereld zegt ook, ikker, het gaat om mij. En dat is wat de Kanaanieten eigenlijk ook in zich hadden. Ook het woord van God wordt gebruikt als handelswaar. En soms zien we dat soms ook terug in de evangelie van uw passen. Als we heel goed letten op bepaalde leer, bepaald onderwijs, kan het geloof als handelwaar gebruikt worden. Er waren Hethieten, die alles in stukken breken en ontmoedigen, terreur. Alles kapot maakt, alles vernietigde. De oude mens wil bevrediging halen uit de vleeselijke begeerlijkheden, oftewel de dode werken. De Farizeeën, zij die onder de wet leven, zijn tegenstanders van degene die door geloof en uit genade leven. Een leven als vrucht van assertiviteit en agressiviteit. Zij wilden leiders zijn. En ja, de Gergashieten, de harde grond betekent dat, vanuit het Hebreeuws. De Heere, de gelovige Christus zijn lichaam, de nek toekeren als uitbeelding van onverzoenlijkheid, haatdragendheid en hoogmoedigheid. De harde grond kon het zaad van het water en dus het woord van God geen ingang vinden. Hoe hard is de grond van uw hart? Misschien bent u wel een beetje. Bent u misschien, ik ga er niet van uit. Maar als onderzoek uw hart en Gergashiet. Dan kan hij niet. Het zijn allemaal typologieën voor de oude mens. En de Amorieten zeggen van, ik ben een rebel. Ik verzet mij tegen het woord van God. Dat zijn mensen die heel vaak zeggen, dat volk zei altijd, ja maar, alles wat gezegd werd, zelfs het woord van God werd gezegd, ja maar, ja maar. En heel veel mensen, ook in de kerk, die zeggen wel eens, ja maar, is het wel waar wat er staat? Ja maar, ik ben het niet mee eens wat er staat. Maar als je altijd maar ja maar zegt, zeg je eigenlijk, ik ben niet zo eens met wat er eerst gezegd is. Je neemt het woord van God, wil je eigenlijk niet aannemen. Je wil het altijd ter discussie stellen. En als we op straat zijn, stellen de mensen altijd het woord van God ter discussie. Ze stellen altijd God zelf ter discussie. Ja maar, ja maar. Kijk eens om je heen. Dat is eigenlijk wat dit volk ook zegt. Ze willen zich niet onderwerpen. Tegenspraak. Maar weet u, tegenspraak, rebellie, is dus heeft alles met ongehoorzaamheid te maken. Zelfs ongehoorzaamheid staat onder de noemer van rebellie tegen God. Wauw. Wat betekent dit? Dat wij, soms kunnen wij ook deze vijanden in ons leven tegenkomen. Soms kunnen we die vijanden tegenkomen in ons eigen leven. Je las in Dent iets over dat jamaar, maar over onvergevingsgezindheid. Over, weet u, niet willen verzoenen en dat soort dingen meer. Er was een volk bij, een van die volkeren, die had ook te maken met bitterheid. Heel veel bitterheid. En het is eigenlijk een woord wat ik er ook uit wil halen. Weet u, dat kan een vijand in ons leven zijn. Dat je door teleurstellingen, misschien door teleurstelling in God, teleurstelling in mensen, bitter raakt in je hart. Maar bitterheid is zo gevaarlijk. Bitterheid veroorzaakt ziektes. En meerdere dingen in ons leven die eigenlijk een vijand in ons binnenste zijn, kunnen ziektes veroorzaken. En die bitterheid veroorzaakt ziektes. En dan kom ik ook net zei van Jezus. Ook dat is wat de geest mij, want het staat niet in de Bijbel hoor. Zeg je eerlijk, maar het kwam zo bij me binnen. Ook door een stuk onderwijs dat ik daarvoor had gehoord. Jezus werd dus gedoopt in de Jordaan. En hij kwam op uit het water. En toen ontving hij de Heilige Geest in de vorm van een duif. In een duif. U mag nu weten, en dat is op Google gewoon terug te vinden, een duif heeft geen gal. Dus Jezus kon, en gal staat voor bitterheid. En Jezus kon dus nooit bitter raken. In alles wat hem gebeurde, is hij nooit bitter geweest. Alles wat hem overkwam, alles wat de mensen hem aangedaan hebben, is hij nooit bitter geweest. En toen kreeg ik een beeld te zien naar het kruis. Toen Jezus aan het kruis hing, waren de soldaten die staken een spons naar Jezus toe met zure wijn en gal. En hij dronk het even, maar hij spuugde het weer uit. Waarom? Omdat God, Jezus wilde niet bitter geraken over dat wat hem is aangedaan. Hij wilde niet bitter worden. Bitterheid, weet u, dat brengt scheuring in gemeentes, brengt scheuring in je eigen hart. En dat is één van onze vijanden, kan dat zijn. En God zegt, Jezus spuugde het direct uit. En ik geloof, dat is wat ik ook zag gebeuren, maar ook zo in de geest kreeg, vond ik zo wonderlijk. Jezus spuugde het uit, want hij wilde niet bitter raken aan het feit dat hij aan het kruis hing voor ons. Hij wilde niet eens bitter raken over de soldaten, want toen bad hij het meest krachtige gebed. Weet u wat het meest krachtige gebed is? Dat is niet het Onze Vader. Het krachtigste gebed is heel kort. Heren, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wauw. Wauw. Jezus raakte nooit bitter. Maar onder het volk was er veel bitterheid. Onder die vijanden van Israël. En soms kan er in ons leven zo'n bitterheid zijn door teleurstellingen. En we kunnen het allemaal begrijpen en allemaal misschien te beargumenteren. Maar God zegt, weet je, pak die vijand aan. Want je vernietigt ook jezelf en niet alleen de ander. Weet je, je komt ook onvergevingsgezindheid tegen. Ook onder de christenen. Kijk, een niet-christen kan ik niet eens kwalijk nemen, want die weet er misschien niet eens vanaf. Of deels vanaf. Maar later vergevingsgezindheid, ook dat kan een vijand zijn waar we mee moeten breken. Waar we mee moeten breken. En ik geloof ook dat ons geestelijk, dat ons Kanaan in feite een geestelijke Kanaan is. Als wij die dingen in ons leven, die oude vijand, die oude aanklager, uiteindelijk overwinnen. Want Jezus heeft hem overwonnen. Maar soms zijn er momenten in ons leven dat we het zelf ook moeten aanpakken en die stap van geloof moeten zetten. En dat we dan uiteindelijk die overwinning ook zelf mogen behalen. De overwinning over angst, de overwinning over bitterheid. De overwinning over teleurstellingen. Daar niet blijven staan, niet blijven hangen. Want Paulus zegt uiteindelijk in Efeze 6 vers 12. Wij strijden niet tegen vlees en bloed. We hebben een geestelijke strijd. Het was een geestelijke een strijd in de hemelse gewesten. Een strijd in de hemelse gewesten. En dat mogen we beseffen. En die strijd is eigenlijk alleen te overwinnen. Vooral door veel gebed. Veel gebed en de dingen bij de Heer te brengen. En de Heer ook uit te nodigen. Heer, hier worstel ik mee in mijn leven. Misschien is er een stukje bitterheid in mijn hart. Misschien wel naar een familie. Misschien wel naar vrienden, naar collega's. Misschien wel in de gemeente, naar een broeder of een zuster. Bitterheid. Maar de Heer zegt, weet je, pak dit aan. Jij moet die stap in geloof zetten. Ik heb het al verbracht aan het kruis. In Christus ben je vrij. Want vaak worstelen wij nog met onze eigen vlees. Met onze oude ik. Onze eigen ongehoorzaamheid naar God toe. dan gebeurde dat ze in bepaalde opzichten het gedrag of denkwijze van één van deze zeven volken in ons hebben. Nog steeds een stukje oud vlees. Mag Jezus Christus, mag zijn geest in elk plekje van uw kamer, van uw leven komen. Om op te ruimen. In Spreuken 20, vers 27 staat: mijn geest is als een lamp voor de Heer, die doorzoekt de uithoeken van mijn binnenste. God weet wat er in elke uithoek van uw binnenste aanwezig is. Misschien ergens een kamertje, misschien wel ergens een schuur waar nog dingen zeggen, waar wat je, nou, dat laat ik maar niet zien aan God. En God weet het natuurlijk wel, maar hij zegt eigenlijk, zet jij de stap in geloof? Ben jij bereid om dat los te laten? Ben jij bereid die vijand was van jou aan te pakken? Misschien in een zolderkamertje, of een andere plek. Misschien wel je slaapkamer. Misschien wel je boekenkast, waar dingen staan en je denkt, wow, misschien moet ik maar eens opruimen. Ik heb in het verre verleden, toen ik een burn-out had, heel veel van die zelfhulpboeken gebruikt. Maar op een gegeven moment de hiermachine, ik moest ermee stoppen. Ik moest het verdiepen, ik heb ze echt letterlijk verbrand. De meeste heb ik verbrand. Ik moest ermee stoppen. Ja, ik heb er andere gewoon weggegooid, want ik dacht, hier wil ook een ander niet mee bevuilen. Maar uiteindelijk, ja, het was ook nu te gek en ik woonde op een andere plek. Dus. Maar ik heb het meeste heb ik verbrand. Ik moest het weer breken. En God vraagt geloofstappen van ons om te breken de dingen. Om uw vijand, die u zelf in uw leven soms tegenkomt, aan te pakken. En wat is uw vijand? En ik geloof dat als we daarmee dealen, daarmee in uitstappen, dat we geestelijk in een Kanaan komen. Want dan kom je geestelijk vrij. Lichamelijk kom je vaak ook nog vrij. In je eigen ziel kom je vrij, omdat het je niet meer bindt. Omdat het je niet meer vasthoudt. En dat is ons geestelijk Kanaan. Natuurlijk, we kunnen zeggen, ons Kanaan is als we bij de Heer zijn in het paradijs. Ook dat is ons Kanaan in feite. Want dan zijn we helemaal bij Hem. Maar God wil dat ook nu al zo in die vrijheid wandelen, in die Kanaan wandelen. Want weet u, dan zal ons leven compleet veranderd zijn en raken. En mensen, ik ben veel bezig. Ik spreek nu gewoon even los van mijn preek, gewoon op mijn hart. Oh, ja, meestal is het uit mijn hart, maar ik bedoel, soms is het, ja, soms krijg je dingen binnen. Weet u, ik ben heel veel bezig met, en ik heb er wel eens over gepreekt hier, en ik ga misschien nog veel meer dingen over delen in de toekomst, over het hart van de Vader. Het is zo belangrijk. Weet je, ik heb wel eens gezegd, ik zeg het wel vaker, en ik las het ook gisteren nog in een boekje van iemand die iets uitlegt over de tempel, wat de tempel betekent. Maar die schrijft ook, en ik herken het ook zelf, we kunnen Gods Bijbel, we kunnen de Bijbel van A tot Z kennen, we kunnen misschien Bijbeltekst uit ons hoofd spreken, en al die dingen meer. En toch kunnen we God zelf niet kennen. Ik las een boekje, een dun brochure van Derek Prince. En ik hou van Derek Prince. Ik vind zijn onder, niet de Prince uit die Koreaanse spreker, geweldige spreker, genadeboodschap. Maar Derek Prince. En hij is inmiddels overleden. Maar man. Het klonk dun brochure. En het ging over God als vader. En hij getuigde daar dat hij dus 55 jaar na zijn bekering. En nadat hij 50 jaar al in de bediening zat. En vele landen bezocht. En veel gesproken over het hart van de vader. Uiteindelijk pas echt ontdekte na 55 jaar wat het hart van de vader betekende voor hem persoonlijk. Je kan alles delen met je intellect. Je kan heel veel mensen, theologen, het is allemaal intellectueel. En toch kan je God niet kennen. Want het gaat om het feit dat je een ontmoeting met de vader zelf mag hebben. En daarom geloof ik en wil ik u ook aanmoedigen dat u, als u dat nog nooit gehad, ik heb het ook nog niet echt op een dieper niveau mogen ontvangen, maar ik ben ermee bezig en ik strek me eruit, dat zegt Paulus ook, strek u uit met de dingen die boven zijn, om een ontmoeting met die vader. En Dirk Prins, die zat op zijn bed met zijn vrouw, ze zaten gewoon te bidden, te Bijbel lezen, en ze waren klaar, en er gebeurde iets heel heftig in zijn leven. Hij werd eerst onderdrukt door een zware arm, en zijn vrouw zag dat gebeuren. Hij werd paars. Er werd zo'n zware last op hem gelegd en verdrukt. En er was een boze. En op een gegeven moment, en even later, kwam daar Gods arm, Gods hand. En hij werd diep, diep geraakt door de liefde van de vader. En toen wist hij wie de vader echt was. Toen ervoer hij de liefde van de vader. Weet u, en dan komen we in ons Kanaan.
Want dan gaat het niet meer om dat je eigenlijk in alles zo je best hoeft te doen. Het is gewoon Gods liefde die door je stroomt. Het is gewoon de volheid. We kunnen niet alleen vol zijn van de geest, we kunnen vol zijn van de liefde. En mijn gebed is erg waar. En af en toe mag ik iets proeven ervan. En soms een beeld. Maar dat de liefde van de Vader eigenlijk mij heeft met mij voor gebeden. Van de kruin tot mijn hoofd, van mijn hoofd tot aan mijn voetzolen gevuld. Dat elke poriën van je binnenste gevuld wordt met de liefde van de Vader. En dan gaan mensen echt dingen zien in u en mij. En dan komen we in het geestelijke Kanaan. Want dat is vrijheid. Dat is vrijheid. En de wereld is op zoek naar liefde, niet naar oordeel. Mijn vijand kan misschien zijn, uw vijand kan misschien zijn, dat ik misschien wel te veel oordeel over mensen. Maar als ik te veel oordeel over mensen, zegt dat ook iets over mij. Ben ik dan echt vrij? Jezus oordeelde compleet niet. Weet u wat het manna betekende in de ark? De manna betekent dat God altijd voorziet. Hij zag voor zijn volk. Hij zag voor het volk. Dus betekent dat die Jezus is zelf het manna geworden. Hij is het levende brood geworden. Wat je elke dag tot je kunt nemen. Wat je elke dag voor je uitgaat. Hij is het levende brood. De 10 geboden is het levende woord. Hij is het levende woord geworden. En dat lag allemaal in de ark. Wauw. Hij leefde het woord. Hij was het niet alleen, maar hij leefde net op het woord. En hij verlangde naar. En ik zei het net over die tekst. Hè, mijn denken. Maar, ja, hij wil eigenlijk dat wij gaan denken zoals Jezus denkt. Hij wil dat we gaan spreken zoals hij sprak. Woe. Weet je, ik ben ervan overtuigd dat het gaat impact hebben. Op mensen. En dat gaat impact hebben op mensen. Denken, wauw, jij bent zo anders. Hoe kan dat? En dan kom je eigenlijk in een soort van geestelijk Kanaan. Want dat is het nieuwe beloofde land. Er gaan er dingen gebeuren in jouw leven. Maar ook in de levens van anderen. Dan denk je, dan is het eigenlijk niet moeilijk meer om te vergeven. Dan wil je alleen maar vergeven. En waarom? Omdat Jezus dat deed. Dan wil je niet. Dan is het geen verplichting meer om naar de kerk te gaan. Je wil naar de kerk gaan. Want je wil hem ontmoeten. Het is geen verplichting om te bidden. Je wil gewoon bidden, want je wil in contact staan met je Vader. Dat is geen moeten. Dat is geen wet. Het is een leven. Jezus leefde. Hij kon alleen leven omdat hij naar de Vader ging. Hij ging elke dag naar de Vader en zei, wauw Vader, alles wat u doet, wat ik gedaan heb, heb ik u zien doen, zei hij tegen de discipelen. Wow, dat is mijn verlangen. Dat is ook het verlangen van God voor ons leven. Dat de mensen die om en rond heen zijn, die ook heel veel pijn hebben, heel veel verdriet hebben. Weet u, ik heb mijn broer en zijn vrouw nooit veroordeeld over het leven wat ze geleefd hebben. Want zij leefden in een erotische wereld. Van paardenclubs en al die dingen meer. Ik heb ze nooit veroordeeld. We hebben altijd voor ze gebeden. En daar waar ze elkaar ontmoeten tijdens het verjaardag, hebben gewoon gesprekken gehouden. Ging af en toe gewoon met hem mee op de truck, met een strafwagenchauffeur. En daar hadden we een gesprek over geloof. En ik zei altijd, weet je, dacht ik bij mezelf, ik bad er altijd voor. Maar Heer, het is uw geest die overtuigt. En het is uw liefde door mij heen om gewoon liefde te blijven tonen. Want wij kunnen een oordeel hebben, denk ik, ja, nou ja, die mensen zijn zo slecht en die zo zondig wat ze doen. En we hebben allemaal een mening over, ook vanuit onze religie. En dat is allemaal niet goed. Nou, weet je, dan weet God al lang dat het niet goed is. We hoeven ons helemaal niet zo druk over te maken. Maar deel de liefde. Deel wat jij hebt. Deel wat God ons gegeven heeft. Dan komen we in een geestelijke Kanaan. Weet je, de Kanaan is als een deel van het beloofde land. Een zinnebeeld van de hemelse erfenis van de gelovigen in Christus. Het land Kanaan is het zinnebeeld van de hogere wereld. Die de gelovigen, welke kinderen Abraham zal zijn, zullen bezitten. Wij mogen geestelijk gebied innemen. God heeft ons autoriteit gegeven. Niet alle autoriteit, maar hij heeft ons autoriteit gegeven. In feite om over schorpioenen te treden, zieken te bidden. Genezing te bidden. En ik spreek ook genezing over je uit, Wim. Nogmaals, het is voor je gebeden. Maar ik moest net denken, en dat mag je zomaar, dat weet je ook wel vast, ongetwijfeld. Maar weet je, een van de namen van God is, dat was zo mooi, God is Rafa. Jehovah Rafa. Dat betekent gewoon, God heet, zijn naam, heet Jehovah, ik genees. Dat is zijn naam.
Amen.
Woe! Ja, ik weet niet nu, dan word ik enthousiast hoor.
Ja.
Maar het vraagt geloof. Ik vind het zo krachtig. Als je alle namen van God erbij gaat. Jehovah Nisi, God die voorziet. Wow. Maar geloof me dan. Of denk je, ja, dat is een mooie naam. En ja, ik geloof ook dat het waar is. Maar ja, ik vind het toch wel moeilijk om er echt in te gaan staan hoor. Want dat is wat anders. Om het ook echt toe te laten. Maar hij is de God die geneest. Dat is zijn naam. Halleluja, hij is de God die voorziet. Hij is de God die beschermt. Hij is de God die voor je uitgaat. En ik bid ook, spreek ook uit, dat morgen als jij die tunnel in gaat, dat alle angst en alle onrust, want dat is logisch, en er zijn mensen, mag ook, allemaal zal verdwijnen. En dat jij in die rust die tunnel in mag gaan. Ja, en dat er een legio en een engel op die tunnel staan. In Jezus' naam. In Jezus' naam spreek ik dat gewoon uit. We mogen gewoon bidden. En geloof hebben. Want hij is met je. Het is niet zomaar een woord, het is een belofte van God. De grote ik ben. De grote ik ben zegt. Met al zijn grootheid en macht en majesteit. Ik ben met jou. Misschien denk je heel klein over jezelf. Maar ik ben met jou. Oh. Ik ben ook een keer door zijn MRI-scan gegaan. Ik heb het allemaal kunnen volbrengen. Het is allemaal prima gegaan. Maar God beschermt. Hij is erbij. Weet je, en daarom wil ik u nu aanmoedigen. Wil ik u aanmoedigen. Ik laat op één tekst lezen in Efeze. Efeze 4. Nee, Efeze 2. Want weet u, we zijn eigenlijk zo rijk in de hemelse gewesten. Is dat zo'n geweldige tekst? Ja, het is allemaal geweldig. Ik vind dat allemaal geweldig. Dat spreekt me altijd weer aan. Wauw. God is zo'n geweldig, bijzondere God. Hoe meer we echt zijn hart gaan ontdekken. Efeze 2, vers 4 tot 6, daar staat. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, halleluja, uit genade met u zalig geworden, halleluja. Dat is eigenlijk de ark die vervuld is in Jezus Christus. En heeft ons, en heeft, en moet u horen wat hier staat, hè? En heeft ons met hem opgewekt, en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Probeer je dat eens voor te stellen. Eigenlijk, geestelijk, in de geest, zitten wij met Jezus Christus in de hemelse gewesten. Dat is geestelijk de positie die we hebben. Woe! Dus zijn we veel krachtiger, niet door onze eigen kracht, maar door zijn geest in ons. Wow, wat een plek, wat een plek. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom, niet een beetje rijkdom, niet een klein portemonneetje met rijkdom. Nee, de alles overtreffelijke rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God. Wauw. Wauw. En er staat in vers 10, want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. En wat zijn die goede werken? Niet de werken van de wet. De werken vanuit zijn geest. De werken die Jezus zelf gedaan heeft. Hij heeft het allemaal van tevoren al bereid. Maar neem u Kanaan in. Dat is een stap van geloof. Neem het maar in. Als u tegen een berg opziet, Jezus zegt tegen de discipelen in de evangelie, weet je, als je geeft God geloof en de mosterdzaad, als je tegen deze berg zegt, ga van hier en plaats je naar daar, dat is geloof. Dat is eigenlijk je Kanaan nemen en stappen zetten in geloof om dingen te doen die je misschien helemaal niet kunt. En het is goed dat je het niet kunt. Want Paulus zegt, wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. En soms moeten we stappen nooit nemen. Vanmorgen las ik nog Hebreeën. Nou, de hele Hebreeën is 11, maar en vers 1 maar. Wow, dan is het geloof. En het volk moest geloof, een stap in geloof zetten. Er waren geen boten. Er was geen cruiseschip die ze aan de overkant zou brengen. Dat was een stap van geloof. Voet in het water zetten. Neem uw Kanaan in. En u zult nog meer vrijheid ervaren. Maar u gaat God nog meer op een ander level van geloof ervaren en zien bewegen. Halleluja. Zoals het in onze familie momenteel gaande is. Sommige dingen mogen aan bijdragen. We kunnen altijd bijdragen door gebed. Stappen in geloof en nemen elkaar mee. Halleluja. Amen. Amen. En als je straks gebed wil. Ik laat straks nog een lied zingen. Horen, kunnen we meezingen. Ik kan er ook meteen mee afsluiten, denk ik, Hans. Want vaak is dan de vraag of ik dan de zegen wil uitspreken. En normaal gesproken wil ik dat ook wel. En ik zou het ook wel willen, maar ik heb iets moois op mijn hart gekregen. Wat ik zelf heel mooi vond en heel erg toe geraakt werd van de week. En dat is een zegenlied. En als u wil mag u erbij gaan staan straks, maar ik hoop dat het lukt. Want Kees zei steeds, het lukt niet, maar dat zei hij om mij.
We gaan het zien.
Oh, we gaan het zien, maar ja.
We gaan het horen.
Stappen gewoon. Ja, klopt. En maar we gaan zien of het lukt. Maar een prachtig mooi zegenlied, waarmee we ook elkaar kunnen zegenen. En dit is een ander, dit is in het Nederlands, maar van een week hoorde ik hem in het Engels, gezongen door Joshua Aaron, een heel koor. En het was, en het aarde was zo mooi, en het was op de berg, Olijfberg. Ah, dat was zo geweldig om ook te zien. En allemaal harpen en bij, en wauw, dat was zo. Die man heeft zulke mooie liederen gemaakt. Maar goed, die kan we in het Nederlands laten horen. Dus dat is een opwekking 8:45, ja. Dus we gaan even zien. Als u nou in gedachten heeft, bid voor Kees. Maar nee, je hebt het niet op YouTube. Met muziek erbij. U kunt het meezingen. Prachtig.
Hij schijnt jou, hij schijnt jou. zal geven tot in duizend generaties. O je zonen en je dochters en hun zonen en hun dochters. Zijn goedheid jou geven tot in duizend generaties. O je zonen en je dochters en hun zonen en hun dochters. Wat zijn goedheid jou geven tot in duizend generaties. O je zonen en je dochters en hun zonen en je dochters. Jou geven jou zien wat ik nu heb. Tot in duizend generaties. O je zonen en je dochters en je mannen en je vrouwen. Elke neef, elke nicht, halleluja. Je collega's. Hij is bij je. In de boven, als je weggaat, als je thuis komt. In je tranen, in je vreugde. Hij is bij je.
Duidelijk.